Jesaja hoofdstuk 40 vanaf vers 12. En ik heb hier de herziene statenvertaling. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild, of wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven en hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden en zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem en zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud, smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefover, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet en hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets en rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ze zijn niet gezaaid, nog maar nauwelijks geplant, nog maar nauwelijks gezaaid. Ja, of hun afgehouwen stronk wortelt niet meer in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren en hun storm neemt hen weg als stoppels. Maar met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. En hier bedoelt Jesaja, de Heere bedoelt hier de sterren, alle sterren aan de hemel. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt en ze allebei namen roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet, hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun krachten vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Tot zover. Vanavond willen we nadenken over de onvergelijkbare grootheid van onze God. En zijn ondefinieerbare heiligheid. Dat hij heilig, heilig, heilig is, betekent dat er niemand is zoals hij. Dat hij onbeschrijfelijk groot is. En dat hij moreel volmaakt is. En dat er enorm veel verschil is tussen God en alles wat hij heeft gemaakt. En dat wij hem leren kennen, dat wij God leren kennen, is het allerbelangrijkste in ons leven. En dat is ook het enige waar je echt in kan roemen. Jeremia 9 vers 23 zegt, de rijken roemen niet in zijn rijkdom. Veel mensen roemen in hun rijkdom. Die denken, als ik veel geld heb vergaderd in dit leven, dan heb ik het gemaakt. En dat is mijn roem, dat is mijn geluk. Maar de Bijbel zegt, de rijke roemen niet in zijn rijkdom. Je kunt niet roemen in je rijkdom. En de sterke roemen niet in zijn kracht. Dus veel mensen denken, ik ben sterk, of ik heb macht verkregen, of ik ben iemand geworden, en ik ben groot geworden. Maar dat is een illusie. Geen mens is groot. De sterke roemen niet in zijn kracht, wij hebben kleine kracht. En de wijze roemen niet in zijn wijsheid. Sommige mensen denken, ik weet alles, ik weet heel veel en ik ben uiterst goed onderlegd en ik ben uiterst goed onderwezen. En ik heb een titel hier en een titel daar en ik ben veel wijzer dan andere mensen. Maar de Bijbel zegt, de wijze roemen niet in zijn wijsheid. Maar wie roemen wil, roemen hierin dat hij mij kennen, zegt de Heer. Enige echte roem. De enige echte roem, en dat wil zeggen heerlijkheid. Dat waarin je jezelf gelukkig prijst. Dat waardoor je zegt, ik ben blij. En ik ben tevreden. En het is goed. It is well with my soul. Het enige waardoor je dat kan zeggen, is dat je God hebt leren kennen. Daarom wat we vanavond doen met elkaar, dat we hier bij elkaar zijn om ons uit te strekken naar Hem en om van Hem te willen leren en aan de voeten van de Heer Jezus te zitten en het woord van God tot ons te nemen, is het allerbeste wat een mens kan doen. En daar moeten we de tijd voor nemen. En dat, het is inderdaad, we waren bij elkaar met de broeders om te bidden van tevoren en toen dachten we, iemand zei in het gebed, er zijn zoveel mensen die zich afkeren van de Bijbel, afkeren van God, afkeren van het christelijk geloof. En als je God hebt leren kennen, dan doet het pijn. Want het is nergens anders te vinden. Het is niet te vinden in genot, het is niet te vinden in geld, het is niet te vinden in carrière en niet in vakanties en de dingen van dit leven. En ook niet in je gezondheid, want die is kwetsbaar en broos. Het is zo triest dat zoveel mensen in Nederland niet meer zich keren tot de enige waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus. We mogen ook vervuld worden met bewogenheid. Heer, alstublieft, geef dat uw glorie zichtbaar zal zijn in het lichaam van Christus. Dat wij iets mogen uitstralen van wat het betekent om u te kennen. Want dat is het hoogste en het mooiste wat er is. Geen doel is verhevener dan dat. En niets is boeiender dan het kennen van de Heer. Niets is boeiender. Niks is mooier. En de heiligheid van God betekent ook zijn waarde. Zijn niet alleen wie hij is, maar ook hoe waardevol hij is. Die gelijkenis van die parel, weet je wat? Die koopman die al die parels verkoopt. Omdat hij die ene parel gevonden heeft. En het was helemaal niet erg voor hem om al die andere parels te verkopen. Dan zou je denken, ja, verliezen, alles achterlaten, je leven verliezen, dat is pijn of moeilijk. Maar nee, als je die parel in het zicht krijgt, als je die ene parel hebt gevonden, dan is het helemaal geen probleem om al die anderen te verkopen. En dat is de waarde van de eer. Hoe waardevol is God voor ons? En dan hebben we het niet over wat Hij ons allemaal kan geven. En dat staat ook niet in de tekst die we gelezen hebben vanavond. Wie het van de Heere verwachten, wie het van de Heere verwachten staat er niet. Er staat niet wie van hem allerlei zegeningen verwachten. Dat natuurlijk ook is dat ook een dynamiek in ons leven. Maar er staat wie de Heere verwachten. Hemzelf. Dus niet zijn zegen, niet zijn hulp en zijn voorzieningen. Die geeft hij ook overvloedig. Maar nog veel meer dan al zijn zegeningen is het hij zelf, hemzelf. Wie de Heere verwachten. Dan is hij die ene parel voor je geworden. Dus als we hier vanavond zo bij elkaar zijn, mag ik u de vraag stellen, hoe waardevol is God voor u? En voor mij, hoe waardevol is hij? En Jesaja 40 bepaalt ons erbij dat hij zoveel groter nog is en zoveel heerlijker nog is. Zoveel glorieuzer is en dat zijn waarde ook nog zo ongelooflijk veel groter is dan wij geneigd zijn te denken. We zijn geneigd te denken groot van onszelf en klein van hem. We zijn geneigd om groot van ons eigen geloof te moeten denken, of onze goede werken, of onze discipelschap, of onze verdiensten, of wie we zelf zijn, of wie we zelf zijn geworden. Maar dat roemen in onszelf, dat is een doodlopende weg. We zijn ook geneigd om te klein van hem te denken. En Jesaja 40 helpt ons om niet langer te klein van hem te denken. Maar om hem te gaan zien in zijn onvergelijkbare, onbeschrijfelijk grote waarde. We hebben het over God. Over de schepper van hemel en aarde. Over de eeuwige God. Over de God die volkomen onafhankelijk is. De bron van licht en leven. We hebben het over Jezus Christus die stierf voor onze zonde aan het kruis. En opstond uit de dood en alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die overwinnaar is. Het lam dat zit op de troon. De Alfa en de Omega. Het woord waardoor alle dingen geworden zijn. Alles is gemaakt door het woord en dat is Jezus Christus. En hij stierf van het kruis om onze ellende op zich te nemen en onze dood te sterven. En hij stond op uit de dood en hij leeft tot in alle eeuwigheid. En daarom zegt Paulus, wat ik in mijn gebed ook aanhaalde, ik acht alle schade, al het andere acht ik als vuilnis, vergeleken bij de kennis van de Heer Jezus Christus. Opdat ik hem mag winnen. Ja, dat laatste, hè, dat ik hem mag winnen. Dat wij zijn hart mogen winnen. Maar we zeggen misschien te snel dat we Christus hebben leren kennen, maar we hebben hem nog maar een heel klein beetje leren kennen. En we zeggen misschien ook een beetje te snel dat we ons leven aan Jezus hebben gegeven, maar misschien kan dat nog wel veel en veel meer. Namelijk dat we minder geneigd zijn om het in allerlei andere dingen te zoeken. En dat we minder afdwalen van binnen. Omdat we toch eigenlijk weer onze toevlucht tot een afgod nemen. Maar nee, dat we dat allemaal achter ons laten. En dat we alleen Jezus vertrouwen. En alleen Jezus willen. Dat we een honger hebben voor meer van Jezus in ons leven. En dat we daarom zijn hart winnen. Dat hij zich aan ons gaat toevertrouwen omdat wij hem zoeken. Omdat hij inderdaad voor ons die ene parel is geworden. En het heeft allemaal te maken met wie de Heer zelf is. En waar we vanaf moeten is dat we veel te klein over God denken en dat we een soort mentaal afgodsbeeld hebben gemaakt. Weet u, de waanzin van de afgoderij, die komt ook naar voren in het gedeelte dat we hebben gelezen. Want, weet u, we hebben dat met elkaar gelezen van de vakman giet het beeld. Dat is natuurlijk eigenlijk belachelijk. Weet je wel, dan gaat de mens en de mens maakt een beeld. En dat beeld wordt overtrokken met goud. Maar er moeten wel ook kettingen gemaakt worden voor dat beeld. Want anders valt het om. Zie je hoe belachelijk het is? Je maakt iets waarvan je zegt, dit is mijn God. Maar het moet wel vastgezet worden met kettingen. Want als iemand er tegenaan loopt of hij stoot tegen die tafel aan of er komt een windvlaag, dan valt het beeld om. Belachelijk. Om daarvan te zeggen dat het je God is. En je kiest een stuk hout, maar dan moet je wel even zorgen dat je een stuk hout kiest dat niet kan verrotten. Dus je maakt iets van hout, maar ja, dat kan na verloop van tijd verrotten, want hout gaat rotten. Dus kies dan wel een soort hout dat niet gaat verrotten. Maar ook dat is belachelijk natuurlijk, dat je iets van hout maakt en daarvan zegt, dit is je God en dit is de God die wij aanbidden. Maar het kan wel verrotten. En een beeld dat niet wankelt, hetzelfde idee, elke keer het idee, dit is je God, maar je moet wel iets doen dat het beeld niet gaat vallen. En zo staat er elders in de profeten dat de mensen die afgodsbeelden dienden, dat ze die op een gegeven moment als een vijandig leger komt en ze hebben vertrouwd op verkeerde goden, dat ze die beelden achter in hun kar moeten zetten, de kar die achter het paard gespannen is, en ze moeten de beelden wel meenemen, want ja, die beelden hebben blijkbaar geen uitredding kunnen geven. Ze moeten zelf het beeld gaan redden. Want anders wordt het kapotgeslagen door de vijand. Dat is de God die ze aanbaden. Belachelijk. De waanzin van de afgoderij. Nou hebben wij niet afgodsbeelden zoals hier beschreven worden. Ik ben net in november in India geweest. Voor de tweede keer in mijn leven en door bepaalde omstandigheden mag ik wat betrokken raken bij een groep gemeenten in India? Met mijn eigen kerkverband, waar we een partnerschap met gemeentes willen opbouwen. En in India zie je wel overal tempels. En je ziet letterlijk afgodsbeelden. In de straat. Heel veel afgodsbeelden. Die hebben wij niet, maar er worden heel veel afgoden aanbeden in ons land. En weet je, ook wij kunnen een mentaal afgodsbeeld maken in ons denken. Verkeerde gedachten over God. Veel te kleine gedachten over God. En ik wil een paar dingen noemen waarmee wij God als het ware verkleinen, de reductie van God. Dingen die een beetje gangbaar zijn geworden, ik denk ook wel in het moderne christendom, het christendom waar wij in terecht zijn gekomen. En wat zijn dan verkeerde gedachten over God? Het eerste wat ik zou willen noemen is dit. Dat wij God beschouwen als een soort partner. Als een soort zakenrelatie. Met wie we een soort 50-50 relatie hebben. Dat hij een soort co-piloot in ons leven is. En dat we het verschil vergeten tussen God en ons. En dat heeft ook te maken met de manier waarop we God benaderen. En we moeten er goed over nadenken, want natuurlijk is God ook heel nabij en is hij ook heel dichtbij gekomen. En we hebben ook gezongen vanavond, er is geen vriend zo trouw als Jezus. Jezus is ook een vriend, maar we mogen God niet verlagen tot ons maatje, tot ons vriendje, met wie wij een soort relatie hebben alsof wij en hij op gelijke voet met elkaar staan. We moeten niet het verschil vergeten tussen God en ons. Want het is een enorm groot verschil. En tenzij God groot en hoog verheven is, betekent zijn nabijheid niets. Er is enorm veel verschil tussen God en de mens. Alle volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Alle 7 miljard mensen, ik heb het vanmorgen ook gezegd in Doorn, maar alle bewoners van de aarde, die worden vergeleken bij wie God is. Hier genoemd als een druppel aan een emmer, een stofje op de weegschaal. Niet dat een mens van geen waarde is. Want ieder mens is van enorme grote waarde. Maar vergeleken bij wie God is, is de mensheid niets. En dat geeft ons enigszins een besef en een gevoel van het verschil tussen God en ons. Met wie wilt u mij vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. En ook die volkeren waar Israël zo bang voor was, want daar komen we aan het eind toe, zullen we daar ook op uitkomen. Israël was bang voor Assyrië in de tijd van Jesaja. En Assyrië had het noordelijke koninkrijk overweldigd en het zuidelijke koninkrijk Juda was bang dat ook het zuidelijke koninkrijk ingenomen zou worden door Assyrië. En de profeet Jesaja die profeteert in die tijd en dan spreekt hij moed in voor het volk en dan zegt hij ook, al die volkeren, ook het machtige Assyrië en daarvoor het machtige Egypte en daarna het machtige Babylon en het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk en alle rijken die sindsdien zijn geweest. En vandaag de dag het machtige Verenigde Staten van Amerika en het machtige China en het machtige Rusland en de grootmachten die er zijn in de wereld van vandaag. Maar al die volkeren zijn vergeleken bij wie God is helemaal niets. En dan moeten wij niet gaan doen alsof we God als maatje, als vriendje erbij hebben in ons leven. Want hij is God. En hij is zeer te vrezen. En hij is hoog verheven boven zijn schepping. Niemand is als hij. Hij is de geheel andere. Hij is de schepper. En al het andere is geschapen. Laat ons dat herinneren en realiseren. En de tweede manier waarop we een soort mentaal afgodsbeeld kunnen maken, is dat we God verlagen tot onze dienaar. En dan komen we een beetje meer in iets waar ik vanavond ook wel iets meer over zou willen zeggen. En de Heer geeft dat ik het niet op een negatieve manier noem, maar wel kritisch. Dat wij zijn terechtgekomen in een veel te veel mensgericht evangelie. En er is een hele generatie geweest van christenen die voortdurend is onderwezen en voortdurend is opgevoed met het idee dat wij het centrum zijn van het evangelie. Dat wij in het middelpunt staan van het evangelie. En dat God er vooral is om ons te dienen en om ons te vergeven en om ons te helpen en om ons op te richten en ons te vervullen. En ga zo maar door. Maar daarmee verlagen we God tot onze dienstknecht. En het is belangrijk dat we daar met elkaar over nadenken. Sommige mensen denken dat ze God kunnen gebieden. Heer, doe dit, Heer, doe dat. Het hele idee van dat je ook een God in je leven kan aannemen of een Jezus in je leven kan aannemen, die wel nuttig is. Mensen denken erover na en soms wordt het zelfs zo gepresenteerd. Van, waarom zou je die Jezus niet eens uitproberen? Probeer het eens uit, want hij wil je helpen en hij is nuttig en hij kan voordeel geven. Alsof je deze God voor je karretje kan spannen. Alsof je hem kan gebruiken. Het hele idee van dat wij God wel als nuttig kunnen gaan gebruiken, is godslasterlijk. Waar hebben we het over? We hebben het niet over ons slaafje. En het gaat er ten diepste niet om dat hij ons dient. Dat doet hij wel. We hebben vanmorgen over nagedacht in Doorn dat Jezus voor ons slaaf is geworden. Maar het gaat erom dat wij hem gaan dienen. En er was een vrouw die kwam bij haar voorganger. En die zegt tegen haar voorganger of tegen haar dominee. Dominee, er is iets waar ik nou al zo lang voor bid. En nog steeds is het niet gebeurd. En ik heb al zoveel jaren gevraagd dat God dit wil doen in mijn leven. En het is nog steeds niet veranderd. En de voorganger, de dominee, die proefde aan haar houding dat ze eigenlijk heel boos was op God. En begrijp me goed, we mogen onze klacht uiten, we mogen onze waarom-vraag stellen. We mogen worstelen met onverhoorde gebeden, maar deze voorganger proefde iets in deze vrouw dat niet klopte. En toen stelde hij haar deze vraag. Mijn zuster, mag ik je deze vraag stellen? Wie dient wie? Is God vooral degene in jouw idee die jou moet dienen? En wil jij vooral een God die jou dient en die moet doen wat jij wil dat hij doen zal? Of ben je bekeerd en buig je voor hem en ben je ongelooflijk dankbaar voor zijn genade, dat je bij hem mag horen, dat je vergeving hebt ontvangen, dat je zijn kind mag zijn en dat je zegt, Heere, in voorspoed en in tegenspoed, te midden van verhoorde gebeden, maar ook te midden van niet verhoorde gebeden, zal ik u dienen. Want ik heb helemaal nergens recht op. Ik heb geen recht op enige zegen in mijn leven. En alle zegen die u geeft, is pure genade. Wie dient wie? Hij is God. En hij is het waard om geëerd en aanbeden te worden. Hij heeft de wateren van deze aarde in de holte van zijn hand opgemeten. De gigantische hoeveelheid, dat is wat Jesaja doet. Hij noemt dingen die wij ons als groot kunnen voorstellen. En de wateren van deze aarde zijn duizelingwekkend groot. Je kunt het hele oppervlak van alles wat boven de zeespiegel uitstijgt, kun je kwijt in slechts één van de 7 grote oceanen van deze wereld. En de diepste diepte in zee, dat was afgelopen donderdagavond nog op die natuurdocumentaire van de EO, dat de diepste diepte in zee is 11 kilometer, is 1,5 kilometer dieper dan de hoogste hoogte op aarde, namelijk de Mount Everest. Er is zo gigantisch veel water op aarde. Meer dan 70% van de aardoppervlakte is bedekt met water. En nou zegt Jesaja dat hij de wateren van de aarde zo, bij wijze van spreken, in de holte van zijn hand heeft opgemeten. En het heelal, als je met de snelheid van het licht door het heelal zou gaan, en dat is 300.000 kilometer per seconde, dan ben je bij 4 seconden bij de maan, Als wij met de snelheid van het licht door het heelal zouden reizen, 4 seconden ben je bij de maan. Na 4 minuten ben je bij Mars, dan ben je onze zon al lang voorbij. En na 120.000 jaar ben je aan het einde van ons zonnestelsel, of ons sterrenstelsel, het Melkwegsterrenstelsel. Na 120.000 jaar met de snelheid van het licht. En ik heb pas nog van iemand anders gehoord, er zijn 100 miljoen sterrenstelsels. Na 120.000 jaar zijn we aan het einde van ons eigen sterrenstelsel. En er wordt gesproken over 100 miljoen sterrenstelsels, dat is duizelingwekkend. En dan zegt Jesaja, hij heeft de omvang van de hemelen bepaald met een span. Dit is een span. De afstand tussen je duim en je pink, als je het uitstrekt. Zo deed God, zo deed Jezus. Hij knipte met zijn vinger. En de omvang van het heelal werd bepaald. En hij leidt al die sterren in hun baan. En zullen wij dan Jezus gaan gebruiken als onze dienaar die moet doen wat wij zeggen? Dat klopt niet. Hij is groot. Hij is God. Hij is oneindig veel groter dan alles wat hij gemaakt heeft. Hij is soeverein. Hij is de koning der koningen en de heer der heren. En het past ons om diep respect voor hem te hebben en om hem te vrezen in de positieve zin van het woord. En om te buigen voor hem. Niet dat wij daar minder van worden, niet dat wij dan niks meer zijn, niet dat wij dan zelf verschrompelen of zoiets, helemaal niet. Maar juist dan bloeien we op. Als je jezelf centraal gaat stellen in het evangelie, dan pleeg je zelfmoord. Als je gaat denken dat het in het evangelie allemaal draait om jou, en dat het kruis een openbaring is van hoe waardevol jij bent, en als je een mensgericht evangelie gaat geloven en prediken, dan is dat geestelijke zelfmoord. Maar als wij juist gaan afzien van onszelf en ons gaan verblijden in hem. Ik hoorde John Piper zeggen, hij zei, you are made to feast on Jesus. Halleluja. Je bent gemaakt om te feesten om wie Jezus is. Daar ben je voor gemaakt. Om feest te vieren vanwege hemzelf. En God zelf is het goede nieuws. Het goede nieuws is wie hij is. Daar ben je voor gemaakt. En als je dat gaat doen en als je gaat zeggen, o Heer, wat bent u groot en ik aanbid u en ik buig voor u en ik wil u dienen. En ik ben bereid om voor u te leven en ik ben bereid om voor u te sterven en ik geef alles aan u, ik geef alles op om u te kennen. Dan bloei je op en dan word je blij. En dan vind je het leven en dan wordt alles anders. Dan ga je roemen. Dan ga je echt roemen. Dan gaat er een lied klinken in je hart. Omdat je kan zeggen, ik heb hem leren kennen. En zijn liefde heeft mijn hart geraakt. Dat deze God bereid was om naar mij toe te komen en mij op te zoeken en voor mijn zonde te sterven aan het kruis. Om mij in staat te stellen mij te verblijden in hem. En mij te gaan verheugen in hem. Dat is mijn roem en mijn glorie voor tijd en eeuwigheid. En het derde en laatste waar we God kunnen verlagen is dat we van God een soort zielige God maken. Dat we denken dat het bij God uit de hand is gelopen. Dat hij in de ellende is gekomen vanwege wat er allemaal mis is gegaan op aarde. Dat hij zijn geluk heeft verloren omdat mensen hebben gezondigd. En soms wordt Jezus zelf zo voorgesteld. Soms wordt Jezus gepredikt in de zin van, ach, laat die arme Jezus nou toch niet buiten staan. Er was al geen plaats voor hem in de herberg en doe hem dat niet nog een keer aan. Alsof Jezus het nodig heeft dat een mens hem aanneemt. Maar God heeft de mens niet nodig. We moeten de Heere God en de Heere Jezus niet verlagen tot onze bedelaar. Hij heeft onze hulp ook niet nodig. God heeft ervoor gekozen om ons in te schakelen. Wij mogen zijn medearbeiders zijn. En soms zeggen we inderdaad, van de enige handen die God heeft in deze wereld zijn onze handen. Nou, in zekere zin denk ik dat daar wat in zit. En dat de enige stem die God heeft is onze stem soms. Maar daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Want ten diepste heeft God ons helemaal niet nodig. En die D.L. Moody, de grote evangelist van de 19e eeuw. De man die zoveel heeft bereikt met de evangelie, die zo'n machtig instrument in Gods hand was. Een van de grootste evangelisten sinds de tijd van de reformatie, Dwight L. Moody. Die zei, als ik er niet meer ben, dan heeft God één dwaas minder om zijn werk mee te doen. Als ik er niet meer ben, heeft God één dwaas minder om zijn werk mee te doen. En C.S. Lewis heeft gezegd, God heeft ons helemaal niet nodig, maar de enige reden, dat is een beetje filosofisch, maar u kunt het vast wel volgen, de enige reden dat God ervoor gekozen heeft om ons nodig te hebben, tussen aanhalingstekens, is dat hij weet dat wij het nodig hebben om nodig te zijn. Wij hebben het nodig om nodig te zijn en daarom heeft God er in zekere zin voor gekozen om ons nodig te hebben, tussen aanhalingstekens. Maar ten diepste heeft hij ons natuurlijk helemaal niet nodig. We moeten niet God verlagen tot een zielige God. God is volkomen gelukzalig in zichzelf. En hij bepaalt de gang van zaken in deze wereld. Hij heerst over de machthebbers van de aarde. Het zijn niet de wereldregeerders die bepalen wat er met deze wereld gebeurt. Het zijn niet de farao's, de Nebukadnezars, de Alexanders de Grote, de Napoleons, de Hitlers of de Trumps van deze wereld. Hij maakt de vorsten tot niets en de rechters van de aarde maakt hij tot leegheid. Ze zijn nog maar nauwelijks geplant, nog maar nauwelijks gezaaid en ze zijn er al niet meer. Zijn er vandaag de dag nog veel mensen die denken aan Helmut Kohl, die nog 20 jaar geleden een van de grootste machthebbers op aarde was. Helmut Kohl komt bijna niet meer voorbij. Dus zo kan ik er nog 500 noemen, die u in uw vroegere leven kende als de machthebbers van deze wereld. En niemand denkt meer aan ze. En over 20 jaar zal niemand meer veel over Trump nadenken. Maar er is één, wiens koninkrijk was en is en blijft. En die de koning over alle koningen is. En de eeuwige God is. En heerst over alle machthebbers van deze aarde. En die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. En dat is Jezus Christus. En dan moeten we hem niet verlagen tot een zielig godje die de mens nodig heeft. Of bij wie het uit de hand is gelopen. Het is bij de Heere helemaal niet uit de hand gelopen. Hij regeert. En we mogen hem aanbidden. En we mogen ons verwonderen over wie hij is. En dit is de God waar wij het over hebben. En weet u, waarom is het zo heerlijk om hier vanavond met elkaar over na te denken? Waarom is Jesaja 40 ook zo vertroostend? Omdat dit de rots onder onze voeten is. Laat me proberen dat dichter bij u te brengen door iets wat ik onlangs hoorde van een andere predikant. En hij vertelde dit. Hij vertelde dat hij, ook een predikant uit Amerika, hij vertelde dat hij een keer een experiment gedaan had. Al 20 jaar geleden. En hij zei, hij preekte over de Here, over wie God is. Vanuit Jesaja hoofdstuk 6. Vanavond doen wij dat vanuit Jesaja hoofdstuk 40. Maar hij preekte over Jesaja hoofdstuk 6. De roeping van Jesaja. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de hemelse legers. En de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En deze predikant koos ervoor om die morgen, om die zondagmorgen in zijn gemeente, om het alleen maar over God te hebben. Om alleen maar te proberen de heiligheid van God te beschrijven. En iets van de grootheid van zijn troon. Zoals hij in Jesaja 6 naar voren komt. En hij had gezegd, ik ga helemaal niets van praktische toepassing noemen voor mijn hoorders. Ik ga niks zeggen over ons leven. Niks over wat wij daarmee kunnen of wat wij daarmee moeten. Of hoe dat ons leven raakt. Maar ik heb het alleen maar over hem. En ik ben benieuwd hoe de gemeente dan zal reageren. Dus hij deed dat. En vol van blijdschap en vol van inzicht en gegeven door de geest was hij in staat om de heiligheid en de heerlijkheid van God neer te zetten. En hij wist niet dat er die zondagmorgen een echtpaar in de gemeente zat die de allermoeilijkste week van hun leven hadden meegemaakt, omdat eerder die week openbaar bekend was geworden dat hun dochters, 2 dochters, seksueel misbruikt waren door een familielid. En hun hele wereld was ingestort. En ze zaten met ongelooflijk veel verdriet en boosheid en ontreddering en wanhoop en gebrokenheid en totale kapotheid van binnen. Je dierbare dochters, ik weet hoe trots je kan zijn en beschermend kan zijn voor je eigen dochter. Ik heb 3 zonen en 1 dochter. En mijn dochter is heel bijzonder voor mij. En je denkt aan haar bescherming, je denkt aan haar welzijn. Je wil dat ze opgroeit en opbloeit en dat het goed met haar gaat. En dan kom je erachter dat een familielid dat je vertrouwde, je dochters heeft misbruikt. Seksueel misbruikt. En 3 maanden later kwam de man van dit echtpaar bij deze predikant. En die vertelde, die zei tegen hun predikant, we hebben de moeilijkste maanden van ons leven nu, dat zijn de afgelopen maanden geweest. Maar, zei hij tegen zijn predikant, er is 1 ding wat ons de afgelopen 3 maanden er bovenop heeft gehouden. Wat ons vaste grond onder de voeten heeft gegeven. En dat is de preek die je 3 maanden geleden hield, toen het net openbaar was geworden over de heiligheid van God. Dat is waarom wij het hebben kunnen doorstaan. En waardoor wij niet zijn weggezakt in onze ellende. En ziet u nou hoe praktisch dit is? Ziet u nou hoezeer dit raakt? Wij zitten hier vanavond bij elkaar en wij zouden allemaal verhalen kunnen vertellen. En misschien zou u zelf ook wel dingen kunnen vertellen die net zo erg zijn als wat ik net schets. Dingen die gebeurd zijn waardoor je je zo ontredderd hebt gevoeld en zo belazerd hebt gevoeld en zo onrecht hebt meegemaakt en geconfronteerd bent met het kwaad van anderen of teleurstelling in het leven. Dat zouden we allemaal wel min of meer van kunnen delen. En wat is het dan een zegen dat we elkaar erop mogen wijzen? De vaste grond onder onze voeten is nog niet eens zozeer, is niet vooral wat God ons allemaal geeft. En dat al onze gebeden verhoord worden, maar de vaste grond onder onze voeten is dat God is heilig, heilig, heilig. En nochtans is de aarde vol van zijn heerlijkheid. Hij is God en hij blijft God. En hij is zo ongelooflijk veel groter dan we ooit ons hebben gerealiseerd. En onze roem en onze zekerheid in dit leven is de Heere zelf. En is Jezus Christus. En dit is het eeuwige leven. Dit is de zekerheid die we hebben in dit leven. Dit is het eeuwige leven dat nu al begonnen is, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit is de rots van ons behoud, het kennen van de Heere. Dus de preek, waarin geen enkele praktische toepassing was, waarin niets gezegd werd over ons leven hier en nu, werd voor deze mensen in de moeilijkste week van hun leven het meest praktisch als maar kan zijn. Het heeft alles te maken met wie God is. Maar wij zijn terechtgekomen in een evangelie waarin het draait om de mens. En zo vaak is er gepreekt en wordt er gepreekt. En ik geloof dat dat een van de redenen is dat de kerken soms zo krachteloos zijn. Dat de heerlijkheid soms zo verdwenen is. Dat jongeren de kerk verlaten omdat ze niks proeven van de aanwezigheid van God in de samenkomst van de gemeente. Omdat er geen zalving is. Er is geen zalving, er is geen... Er gebeurt zo weinig vanuit een geopende hemel. En dat heeft alles ermee te maken dat wij terecht zijn gekomen in een mensgecentreerd evangelie. Waarin het allemaal draait om de mens en wat hij ons kan geven. En het is een doodlopende weg. Laat me 2 voorbeelden geven die eigenlijk schokkend zijn. Ik was begin van 2017, nu precies een jaar geleden, mocht ik 3 weken in Zuid-Afrika zijn. En ik ben 3 weken te gast geweest bij Kwasi Sabantu Zending. Misschien bij sommigen van jullie wel bekend. Erlo Steken, die in de jaren 80 en 90 ook in Nederland heel bekend was. Geweldige geestelijke opwekking die daar plaatsvindt. Nog steeds. En 3 weken lang waren mijn oudste zoon en ik daar. En we hebben elke dag onder het woord gezeten. En een radicale prediking waarin opgeroepen wordt tot bekering. En er komen daar er zijn altijd 500 jongeren, meest jonge mannen die opgevangen worden daar. En jonge mannen die drugsproblematiek hebben en die in bendes zijn terechtgekomen en in criminaliteit zijn terechtgekomen. En de politie brengt mensen naar deze basis. Want die zegt, als ze bij jullie een paar weken zijn geweest, dan weten we dat ze veranderd terugkomen. En we zijn daarbij geweest, we hebben daar met ons neus bovenop gezeten. En 3 weken lang elke avond een samenkomst. Een radicale prediking, een oproep tot bekering. Heel duidelijke prediking, als je doorgaat in je zonde, dan ga je naar de hel, dan ga je verloren. Dan gaat je leven helemaal kapot. Maar bekeer je en kom tot Jezus en ontvang vergeving en ga hem dienen en kies voor een rein leven. En leg je zonde af. Maar er werden geen doekjes omgewonden. En ik proefde daar een Godgericht evangelie. Een evangelie waarin men niet bang is om mensen tegen, om de zondaar te vernederen. Een evangelie waarin men niet bang is om aanstoot te geven. Waarin niet mensen over de bol gehaaid worden van God heeft je lief en wat je ook doet, hij blijft altijd van je houden. Er zit geen kracht in. Nee, je moet je bekeren. En zo was het goed om daar te zijn. God heeft die tijd gebruikt. Ik heb ook echt een woord van de Heer gekregen daar. En wij moesten daar zijn. En kwamen we vervuld, kwamen we terug. En daarna, gelijk daarna had ik een conferentie. En ook in die conferentie ben ik rijk gezegend door de dingen die gezegd zijn. En door de prediking daar en de ontmoeting met anderen. Er gebeuren hele mooie dingen in die conferentie. Maar we zongen liederen en... Weet u, ik heb het nog nooit zo moeilijk gehad met de liederen die we daar allemaal zongen. Want ik weet niet hoe het kwam. We hebben vanavond ook uit opwekking gezongen. En ik ben helemaal niet tegen opwekking. Want we hebben vanavond ook ontzettend mooie liederen gezongen. Maar op de een of andere manier waren er allemaal liederen uitgekozen. Waarin het allemaal draaide om ik, mij en wij en ons. Het ene na het andere lied was ik, wij, mij, ons. En ik zat toen te denken, als hier iemand van buiten naar binnen komt... En hij gaat proberen aan de hand van de liederen die wij zingen, erachter te komen wat wij geloven. Dan denk ik dat hij zal zeggen, in jullie geloof draait het om jullie. Serieus. Die indruk kreeg ik echt. Ik kreeg echt die indruk. En op een gegeven moment kon ik sommige liederen gewoon niet meer meezingen. En natuurlijk, in de psalmen komen wij ook aan bod. En de psalmist heeft het ook over ik. En natuurlijk mogen we ook in de ik-vorm bidden en zingen. Maar het is doorgeslagen. Het is niet meer gezond. Een tweede voorbeeld dat ik wil geven is... ik heb een boekje geschreven over huwelijk en seksualiteit. Ik heb het ook bij me. U kunt dat vanavond ook verkrijgen. Ik zal daar straks nog iets meer over zeggen als u wilt. Maar ik heb de laatste maanden sinds dat boekje uit is gekomen... heb ik voor best wel veel jongeren daarover mogen spreken. Ik word nog steeds uitgenodigd. En ik ben uitgenodigd de afgelopen half jaar. Ook voor studentenverenigingen. En meestal gaat het goed. Meestal dan spreek ik daar wat langer over. En dan leg ik een basis om erover te praten. Waarom geen seks voor het huwelijk. Hoe gezond het is om je te bewaren. God heeft een grens gesteld in zijn woord. Voor seksuele gemeenschap. En dat is het huwelijk. En als wij die grens loslaten, dan zegt de een van... Ja, we denken dat we eraan toe zijn als we verloofd zijn. En de ander zegt, we denken dat we eraan toe zijn als we 3 maanden verkering hebben. En weer anderen zeggen, nou binnen 2 weken waren we zo verliefd dat we er toen aan toe waren. Dus als wij die grens van God gaan loslaten, waar ligt dan de grens? Dan zegt de een dit en de ander zegt dat. God heeft een grens bepaald. De seksuele gemeenschap is voor man en vrouw. Die elkaar toebehoren, die elkaars man en vrouw zijn. En zolang... een meisje niet je vrouw is, heb je niet het recht om aan haar te komen. Want ze is niet jouw vrouw, zeg ik tegen jonge mannen. Maar ik was bij een studentenvereniging in Amsterdam en de zaal zat helemaal bomvol. Als je over seksualiteit preekt, het is goed, het is nodig. En ik was blij dat er zoveel waren. Een kerk vol met jonge studenten, maar ik schrok wel van de reacties. En er was 1 jonge man die zei, maar meneer... Ik hoopte dat u een bemoedigend verhaal zou houden over seksualiteit, maar u maakt nu dat ik mij schuldig moet voelen, want ik ga met mijn vriendin naar bed. En hij nam het me kwalijk dat hij zich schuldig ging voelen. En een ander meisje die zei van, maar u bent zo stellig. Maar is dat niet wat liefdeloos? Alsof Gods liefde en zijn leefregels op gespannen voet met elkaar staan. Maar dat klopt natuurlijk niet, dat is een valse tegenstelling. In zijn liefde geeft hij ons zijn leefregels. En weer een ander die zei... ja, als u zo duidelijk hierover bent, dan waar is dan het respect? Maar toen dacht ik ook weer, hè? Respect heeft te maken met dat ik naar je luister, dat ik ook jou de kans geef om te zeggen wat jij denkt en dat ik vriendelijk en beschaafd met jou omga. Dat is respect. Maar dat ik zeg, de Bijbel leert, dat seks alleen bedoeld is voor het huwelijk, dat heeft niks te maken met respectloosheid. Maar zij interpreteerde het als respectloos dat ik zei, dit is wat de Bijbel leert. En snapt u, echt, ik was echt beduusd. Ik dacht echt, wauw, wat een zo postmodern, zo mensgericht, zo God hier voor mij is. God die mij bevestigt, God die mij ja, over de bol aait en zegt van, ja, weet je wat je ook doet, ik hou van je. En zo ontzettend de mens in het centrum, bij deze jonge gelovigen, bij deze christelijke studentenvereniging. En dat deed me verdriet. En ik zei tegen ze, maar lieve mensen, als wij de Bijbel openslaan, als we willen luisteren naar wat God tot ons zegt, dan is het toch een kwestie van dat we voor hem buigen en dat we ook, dat het heel goed kan zijn dat hij ons een spiegel voorhoudt en dat we ons inderdaad schuldig gaan voelen om dingen die niet goed zijn in ons leven. Maar dat is toch goed dat dat gebeurt. Het is toch een tegenover. Gods woord is toch een tegenover voor ons, waardoor hij ons in staat stelt om heilig te gaan leven en onze zonden te belijden, zodat we daarvan bevrijd kunnen worden. En dat is toch hoe God tot ons spreekt. Maar dat beeld van God, dat was er bijna niet. En weet je wat ik toen dacht? Toen dacht ik, de fout ligt niet bij hen, maar de fout ligt bij hun dominees, bij hun voorgangers en bij hun ouders, die hun alleen maar gezegd hebben, je bent prachtig, je bent geweldig, je bent schitterend. Maar dat is helemaal niet zo bijbels. Je bent geliefd is een betere bijbel, een betere boodschap. Je bent geliefd, je bent ongelooflijk geliefd, maar je bent niet alleen maar schitterend. Je bent ook een zondaar. En je moet jezelf niet centraal stellen. En je moet niet denken dat God vooral er voor jou is. En ook als je met je vriendin naar bed gaat, dat hij er is om je daarin te bevestigen. En dat hij nochtans tegen je zegt, nou, alles is goed met je en ik ben nog steeds bij je. Nee, dat is fout. Dan leef je in zonde. Je moet je bekeren. En als je dat doet, zul je zegen ervaren. Maar snapt u wat dat mensgerichte evangelie heeft gedaan met het christendom in ons land? Niet alleen in ons land. De hele evangelical world, ook vanuit Amerika, is slap geworden. Omdat we de boodschap van Jesaja 40 zijn kwijtgeraakt. En daarom, ik ben zo blij met John Piper en met John MacArthur en met Paul Washer. En er is een hele generatie van andere predikers in Amerika ook en wereldwijd. Conrad Mbebe uit Afrika. Prijs de Heer voor een hele nieuwe generatie van predikers die dit zien. En die zeggen het moet anders. We moeten terugkeren naar de Bijbelse boodschap. En terugkeren naar de aanbidding en besef krijgen van de grootheid van God. En de grootheid van Jezus. En Jezus is niet een toevoeging aan je al mooie leven. Zo van, weet je, je hebt een fijne vrouw of een fijne man. Je hebt kinderen, je hebt een werk, je hebt inkomen, je hebt een mooi huis, je hebt vakanties, maar er is nog één ding wat je mist en dat is Jezus. Weet je, dat is een, God verhoede dat we zo het evangelie brengen, alsof Jezus een toevoeging is aan ons toch al mooie leven. Nee. Je bent een zondaar. De toorn van God rust op je. Je verdient helemaal niets. Er is een weg die tot de dood leidt. Je kunt niet spelen met zonde. Zelfaanbidding en afgoderij is duisternis. En Jezus is niet een optie die je misschien ook erbij neemt om je toch al mooie leven nog verder op te leuken. Maar Jezus is je redder, je verlosser, je bevrijder, je zaligmaker. Het lam dat voor je zonde is gestorven. Die zit op de troon en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Verlaag hem niet tot een toevoeging aan je leven. Jezus is God. En wij mogen hem verwachten. Die hem verwachten, zullen hun vleugels uitslaan. En als arenden gedragen worden. Weet u, daar sluit ik mee af met dit beeld. Misschien hebben wij het christelijke leven tot nu toe een beetje geleid. Veel te veel in eigen kracht. Veel te veel het verwachtende van onszelf. Waarbij we zijn als een vogel die heel hard zijn best moet doen om in de lucht te blijven. Heel hard zijn vleugels uitslaat. Maar als je vanavond zicht krijgt op de grootheid van God en de majesteit van Jezus, mag je worden als een adelaar die weinig met zijn eigen vleugels doet, maar die ze uitslaat. En die gedragen wordt door de warme opstijgende lucht, door de thermiek. En hij slaat alleen maar zijn vleugels uit. En hij wordt gedragen. En hij zweeft. En hij wordt niet moe. Misschien ben je moe en afgemat geworden. Misschien ben je moe geworden van het christelijke leven waarin je keihard bezig bent geweest om zelf in de lucht te blijven. Omdat je het te veel van jezelf hebt verwacht. Maar wie de Heere verwachten, putt een nieuwe kracht. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet meer moe worden. Als u de Heere gaat verwachten. Als u zegt, Heere, ik kijk naar u. En ik verblijd mij in u. En ik feest in uw tegenwoordigheid. I feast on you, Lord Jesus. Dus u zegt, Heere, u bent mijn schat. En ik verwacht u, uzelf. En u bent voor mij mijn rijkdom en mijn roem. Dan zul je worden als die adelaar. En dan zul je krachtig kunnen lopen tot het einde toe. En niet meer moe worden. Halleluja. Amen.